Nadat we eerst uitgebreid hebben stilgestaan bij de geschiedenis van Hosea, zoals die ons beschreven wordt, geschiedenis die een beeld is van de verhouding tussen de Heer en Israël, wel daarna komen we dan terecht in hoofdstuk 4. Het begin is hier nog niet zo moeilijk. Hier spreekt namelijk de Heer rechtstreeks tot Israël. Nadat namelijk eerst gesproken wordt tot Israël via de geschiedenis van Hosea, spreekt de Heer nu in klare taal tot het volk zelf. Het is een overeenstemming met wat Hebreeën 1 vers 1 zegt, dat God eertijd veel malen op velerlei wijzen tot de vaderen gesproken heeft. Hij heeft vele malen gesproken en ook op velerlei wijzen. Ik heb er al eerder bij stilgestaan, dacht ik. En een van die wijzen van spreken was door de geschiedenis van de profeten. Maar nadat die wijze van aanschouwelijk onderwijs via het leven van Hosea, nadat die wijze van onderwijs voorbij is, spreekt de Heer rechtstreeks tot het volk en zegt: hoort des Heeren woord, gij kinderen Israëls. Hoort het woord van Jehovah. Die naam wordt hier gebruikt. Betekent dat God hier tot hen spreekt onder de naam waarmee hij hen ook verlost heeft in de tijd uit Egypte. Die nog beseffen dat Israël in de schrift beschouwd wordt als een verlost volk. Dat betekent niet dat het uit wedergeboren mensen bestond. Dat kon nou eenmaal niet. Want wedergeboorte kon nog niet eens plaatsvinden. Maar het gaat om het principe dat het volk als volk nou eenmaal verlost was uit Egypte. En als verlosten dienden zij te leven. Of zoals de apostel Peter zegt, als je van iemand of door iemand overwonnen bent, dan ben je schuldig om dienstknecht van zo iemand te zijn. En hier is het zo dat de Heere Israël overwonnen heeft en bevrijd heeft, verlost heeft uit Egypte, heeft het zich verworven tot oorlogsbuit, zou je kunnen zeggen, tot eigendom. En daarom werd het volk geacht haar Heer te dienen, namelijk Jehovah. Het is onder die naam dat de Heer hen toespreekt en het eerste woord wat hij zegt is hoort. Dat is uiteraard gewoon een oproep tot geloof. Want de bedoeling is dat er gehoord zou worden naar de woorden die God sprak. Dat is belangrijk, het is ook niet zomaar wat, want hoofdstuk 5 begint ook zo. Ik weet niet hoe het verder gaat, maar zo is het nog eenmaal. Ja, hoofdstuk 6 begint met de praktische consequentie ervan. Er staat, komt en laat ons wederkeren tot de Heere. Wel, dat doet men in de toekomst wanneer men eerst tot aanvaarding van het woord des Heeren gekomen is. Maar eerst zal men dat woord moeten horen. Dat sluit ook direct aan natuurlijk bij de woorden van Romeinen 10. Waar de apostel Paulus zegt dat het woord van God dan ook gepredikt dient te worden aan Israël. In onze dagen, in zijn dagen en zo gebeurde het ook in de dagen van het Oude Testament. Het woord werd gepredikt, want hoe zullen zij geloven zonder die hun predikt? Hoe zullen ze horen zonder die hun predikt? Want het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods, een woord Gods wat uiteraard gepredikt wordt. Vandaar dat Israël altijd opgeroepen wordt om zich te bekeren, om terug te keren tot die Heere die hen ook uit Egypteland verlost had. Of anders gezegd, het volk wordt opgeroepen om gehoor te geven aan het woord des Heeren. Zo begint het hier. De eerste woord wat de Heer rechtstreeks tot Israël spreekt in dit boek is hoort. Hoort het woord van Jehovah, gij kinderen, zonen staat er natuurlijk, gij zonen Israëls, gij erfgenamen van Israël. De uitdrukking kinderen Israëls in de Statenvertaling is altijd de vertaling van zonen Israëls. Het gaat om erfgenamen van Israël. Zij die van nature erfgenamen zijn, worden zo aangesproken. En omdat ze van nature erfgenamen zijn, worden ze zij primair aangesproken, opdat wanneer ze tot geloof komen ook inderdaad zij de erfenis in ontvangst zouden nemen. Dat is de bedoeling ervan. Daarom worden ze zo aangesproken. Ze zijn van nature zonen, geboortig ook uit Israël, uit Jacob dus. En ze zullen ook erfgenamen zijn wanneer zij geloven. Dat is trouwens niet Romeinen 10, maar is weer een hoofdstuk eerder, namelijk Romeinen 9. Er staat dat ze niet Abraham's zaad zijn omdat ze kinderen van Abraham zijn, maar ze zijn erfgenamen op grond van de belofte. Grond van geloof. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Het gaat er wel om dat ze zouden luisteren naar het woord wat de Heer zou spreken tot Israël. En daar gaat de eerste helft van dit hoofdstuk over. En omdat men niet luisterde, komt het hier aangekondigde oordeel. is niet omdat men niet doet wat de Heer zegt, maar het is in de eerste plaats omdat men niet hoort naar wat de Heer zegt. Want als men niet hoort naar wat de Heer zegt, zal men in ieder geval ook niet doen wat hij zegt. En genadigheid doet zich voor dat in onze Nederlandse taal het woord gehoorzamen de betekenis heeft gekregen in de praktijk van het doen wat er gezegd wordt. Terwijl het van oorsprong betekent het luisteren naar wat er gezegd wordt. En dat betekent lang niet altijd dat men ook wat zou moeten doen. Het is belangrijk om dat te zien. Hè? Horen of gehoorzamen is echt van oorsprong precies hetzelfde. Alleen we hebben een van die woorden een betekenis meegekregen die erg praktisch gericht is, zal ik maar zeggen. Maar dat is niet de oorspronkelijke betekenis. Israël zou niet moeten doen wat de Heer zei. Hoewel ze dat natuurlijk moest doen. Maar Israël zou in de eerste plaats moesten luisteren naar wat de Heer zei. En daar gaat het hier ook om, want we zullen dat zien. Er staat, hoor des Heeren woord, gij kinderen van Israël. Want de Heer heeft een twist met de inwoners des lands. Dus de verklaring voor wat nu allemaal volgt. De Heer heeft een twist met de inwoners des lands. Een strijd, een contest, het gaat tussen twee partijen, dat is de betekenis van het woord. De Heer aan de ene kant en de inwoners van het land Israëls, aan de andere kant. En die twist is er, die tegenstrijdigheid is er, omdat er geen trouw en geen weldadigheid en geen kennis van God in het land is. Wel, die tegenstelling zou er niet moeten zijn. Immers, het was de Heer zelf die hen uit Egypte gebracht heeft in het land Kanaan. En de bedoeling was dat niet alleen de Heer, maar ook Israël samen in het land zouden wonen. We hebben het ook eerder besproken, omdat die samenwoning van de Heer en Israël in het land nou eenmaal iets te maken heeft met het feit dat de echte lieden nou eenmaal in de echtelijke woning samenwonen. Dat is wat hier aan de orde is. De Heer is in het land en Israël is in het land en dat hoort dan een gemeenschap te zijn. Het is man en vrouw. En in de praktijk blijkt het dat niet te zijn, in de praktijk blijkt er zijn twist. En daarom staat het, de Heer heeft een twist met de inwoners van het land. Wel, het staat niet alleen, de Heer heeft een twist met het volk, met de inwoners van het land. Want het land was beloofd aan hen die de Heer zouden dienen. De Heer had beloofd in de wet al, dat als Israël naastiglijk mijner stem gehoorzaam zal zijn enzovoort. Wel, dan zou de Heer hen zegenen. En wanneer ze dat niet zouden doen, maar zijn woord zouden verlaten, dan zou hij ook hen uit het land zetten. Al die dingen, die hebben we al eens een beetje aangehaald. Niet alles uitgebreid, maar puntsgewijs hebben we het aangehaald bij de inleiding tot dit Bijbelboek. Wel, hier is dus sprake van een twist tussen de Heer en die anderen die ook in het land wonen. En die twist is er omdat er geen trouw en geen weldadigheid en geen kennis van God in het land is. Als je een beetje oplet, dan zie je meteen dat het niet om drie dingen gaat, maar om één ding. Want er staat niet omdat er geen trouw is en omdat er geen weldadigheid is en omdat er geen kennis is. Maar er staat in één adem omdat er geen trouw en geen weldadigheid en geen kennis van God in dat land is. Het gaat om drie dingen. Drie dingen worden genoemd, maar in de praktijk gaat het om één ding. Dat blijkt ook wel, want u zult merken dat trouw en weldadigheid begrippen zijn die met elkaar verward kunnen worden. Om de eenvoudige reden dat er eigenlijk geen verschil tussen is. Trouw is weldadigheid en tot weldadigheid hoort nou eenmaal trouw. Weldadigheid, dat is een uitdrukking die elders vertaald wordt met barmhartigheid. Of gewoon vriendelijkheid. De vertalers zijn het er nooit helemaal over eens, omdat wij een heleboel synoniemen hebben hiervoor. Maar het is een bekende Hebreeuwse geestzet. Het geestzet wordt vertaald meestal met barmhartigheid of iets dergelijks. Maar het gaat inderdaad om weldadigheid. Het gaat om goede daden die gedaan zouden worden. En daarom is het de samenvatting van alle deugden van God. Want weldadigheid komt in de eerste plaats van God. Als ik er nog dieper op inga, maar goed, ik moet het eigenlijk niet doen. Maar als ik er nog dieper op inga, dan is het zo dat weldadigheid de term is die gebruikt wordt voor wat er van de Heer komt onder het nieuwe verbond. Weldadigheid. En hetzelfde geldt trouwens ook voor trouw. Emet is het Hebreeuws. Dat betekent feitelijk waarheid. Die dingen horen namelijk samen. Waarheid is immers trouw zijn. En trouw zijn is een trouw zijn aan de waarheid. Aan de dingen die onvergankelijk zijn. En genade en waarheid heet het in het Nieuwe Testament. En hier heet het Die staan dezelfde woorden, maar andersom. En ze worden wat anders naar het Nederlands vertaald. Maar het komt op hetzelfde neer. Het is waarheid en genade, oftewel trouw en weldadigheid. Het zijn begrippen die aangekondigd worden onder het nieuwe verbond. Zijn genadig. In Johannes 1 worden die woorden bij elkaar gezet. Daar staat, de wet is door Mozes gegeven. Genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Hebben we dat wel eens gelezen? Nou, dat die uitdrukking, genade en waarheid, is eigenlijk de vertaling via het Grieks weer, want het is wat ingewikkeld, via de Septuagint, maar het is de vertaling van deze uitdrukking hier, namelijk trouw en weldadigheid. Ik zoek hem even op in het Johannes-evangelie. Johannes 1 in vers 14 staat het in de eerste plaats. Daar staat dat het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. Vol van genade en waarheid. Het deel van het vers wat tussen haakjes staat, sla ik voor het gemak even over. Daar staat dus het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. Vol van genade en waarheid. En dan zie je hoe nuttig is het op te zoeken. Want Hosea 4 vers 1 begint met hoort naar des Heren woord. En hier hebben we, en het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. In Hosea 4 vers 1 staat, hoort des Heren woord, want er is geen trouw en geen weldadigheid. Er is geen genade en er is geen waarheid, eigenlijk. En terwijl in Johannes 1 vers 14 staat, het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond, vol van genade en waarheid. De verbinding is eenvoudig. Als Israël zou luisteren naar het woord des Heren, zou Israël vol worden niet alleen van het woord des Heren, maar daarmee ook vol van genade en waarheid, want dat is de inhoud van het woord van God, genade en waarheid. Hier dus vertaald met trouw en weldadigheid, maar het is echt hetzelfde. En diezelfde uitdrukking, dat is er niet zomaar één, maar het is echt een Hebreïsme, een Hebreeuws idioom. Het wordt aangehaald dus ook weer in Johannes 1 vers 17, geloof ik. Ja, vers 17. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Dan zie je dat genade en waarheid één geheel is. En genade en waarheid zijn, of is, door Jezus Christus geworden. Let op dat in het enkelvoud staat. Genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Want genade en waarheid samen is maar één ding. En het is door Jezus Christus geworden. En Jezus Christus is volgens de voorgaande verse het woord van God. Dat is vlees geworden. Dus het woord Gods brengt genade en waarheid. Het woord Gods is vol van genade en waarheid. En aangezien genade en waarheid de inhoud van het woord is, is het dus gewoon kennis. Waaruit volgt dat we in Hosea 4 vers 1 drie dingen genoemd vinden, terwijl het in werkelijkheid om één gaat, namelijk trouw, weldadigheid en kennis van God. Want als je kennis hebt van God, heb je kennis van Gods trouw en heb je kennis van Gods weldadigheid. Kijk, via de taal, via de Nederlandse taal, vind je niet dat die drie woorden synoniem zijn. Dan vind je er maar twee en dan zeg je kennis, dat is heel wat anders. Maar via de Bijbel zelf, via het gebruik van de woorden in de Bijbel, vind je dat wel degelijk alle drie synoniem zijn en daarom bij elkaar horen. Dus hoort des Heren woord. Wel, als men naar het woord zou luisteren, zou men vol zijn van dat woord en dus vol van trouw en vol van weldadigheid en vol van kennis van God. En omdat men er niet naar luistert, is er geen trouw en geen waarheid, want het is hetzelfde. En geen weldadigheid en barmhartigheid, want dat is ook hetzelfde. En daarom ook geen kennis van God. Die twee dingen horen bij elkaar. Nou noem ik het twee dingen, namelijk trouw en weldadigheid of genade en waarheid, noem ik nou maar eens één geheel. Het andere is dan kennis van het woord van God, of kennis van God in het algemeen. Wel, die kennis van God krijgt men door het luisteren naar het woord van God. Maar het woord van God heeft de uitwerking in degene die er naar luistert. En die uitwerking is dat iemand liefde voor de waarheid zal krijgen en daar ook trouw aan zal blijven uiteraard. En bovendien zal hij weldadig worden, omdat hij weet dat God weldadig is. Ja, het klinkt misschien wat vreemd als ik het zeg, maar waarom zijn wij genadig? Wel, omdat God genadig is. God is ons genadig geweest. Waarom vergeven wij elkander? Wel, omdat God ons vergeven heeft. Enzovoort, enzovoort. Dat is de heel eenvoudige gedachte. Bovendien, naarmate wij ons verdiepen in Gods gedachten, zullen Gods gedachten onze gedachten worden. Dat is heel eenvoudig. Met als gevolg dat onze reacties zullen overeenkomen op den duur, of tot op zekere hoogte, zo je wilt, met Gods reacties. Zo is het nou eenmaal. En zoals God over bepaalde situaties denkt, zo gaan wij over bepaalde situaties denken. Niet omdat wij dat zo graag willen, maar gewoon omdat wij kennis van hem ontvangen. En de bedoeling is dat Israël kennis ontving van God, zou luisteren naar zijn woord, opdat het daardoor liefde voor de waarheid zou hebben, die waarheid ook zou verspreiden en ook weldadig zou zijn. Dat is de gedachte. Goed, wat in elk geval van het vers vast moet houden, is dat die woorden trouw en weldadigheid dezelfde zijn als waarheid en genade uit Johannes 1. Nogmaals, ze zijn via het Grieks naar ons toe vertaald en dat maakt het wat lastig, we raken dan sporen een beetje bijster. Maar dit zijn echt, is echt de betekenis van die woorden. Wel, de Heer heeft dus een twist met de inwoners van het land, omdat in het land deze dingen ontbreken. Het betekent gewoon dat degenen die in het land zijn niet naar God horen. En daarom is er geen trouw in het land en geen weldadigheid en geen kennis van God. Want dat is er niet in de inwoners van het land, die immers niet luisteren. Wat wij wel vinden, is een reeks van dingen die hier genoemd worden. Ik tel er 7 in de gauwigheid. Namelijk vloeken, liegen, doodslaan, stelen, overspelen, doorbreken en dan verder wordt er genoemd bloedschulden. Er is nogal wat. De moeilijkheid is ook hier weer de exacte vertaling van deze woorden die gebruikt worden, want u zult zien dat dit niet een mooie zin is, maar dat het gewoon een opsomming is, gewoon een rijtje onder elkaar van begrippen. En daarom is het vertalen wat lastig. Vloeken namelijk heeft ook de betekenis van bezweren. De Engelse vertaling zegt het zelfs, zweren staat er gewoon. Maar het heeft dan de functie of de betekenis van het bezweren. En daarom, bezweren is eigenlijk het aanroepen van afgoden. Bezweren is het manipuleren van de dingen langs de geestelijke weg, of zo je wilt langs occulte weg, of langs magische weg. Ik weet niet hoe ik het nou eens zal zeggen, zodat iedereen begrijpt waar het over gaat. Maar het is in ieder geval, wordt in ieder geval gerangschikt onder afgoderij. Het is een manier van omgaan met de dingen die door God inderdaad verboden is. Dus vloeken zijn in feite bezweringen. Het heeft direct te maken met de werking van demonen. Daarna wordt genoemd liegen. En want dit woord liegen betekent gewoon ontrouw zijn. Niet alleen de waarheid niet spreken, maar tegelijkertijd ontrouw zijn. Net zo goed als dat het woord waarheid in het voorgaande vers vertaald werd met trouw. Zeg genadig, want met welk synoniem zetten wij weer in de plaats voor trouw? Bijbels woord? Ja, geloof, inderdaad, ja. Het is leuk, hè? Zo waarheid kan vertaald worden met trouw, maar trouw, vanuit het Grieks althans, wordt weer vertaald met geloof. Zodat je maar weer ziet dat geloof altijd is een vertrouwen in de waarheid. Het vasthouden aan de waarheid. Dat kan ook niet anders, want waarheid is het enige wat niet wankelt. Leugen wel. Zeg ik altijd maar zo. Kijk, als je de waarheid niet wenst te accepteren, dan ontstaat er verdeeldheid. Vanzelfsprekend, want zodra je bij de waarheid vandaan gaat, ga je alle kanten op. Dus net als dat je bij de Noordpool vandaan loopt, weet je wel, vanuit een bepaald punt bedoel ik gewoon, kan je alle kanten op. Maakt niet uit waarheen, maar het is altijd van de waarheid vandaan. En daarna word je het ook nooit meer eens. Dat kan niet anders. Als je het eens wil worden, kan het alleen zijn op basis van de waarheid. Een klein filosofietje vanavond is nooit weg natuurlijk. Maar zo is het nou eenmaal. Dus, en dat betekent trouwens ook even doorgaande, dat betekent dat de waarheid altijd het centrum is. De waarheid is ook altijd in het midden, zegt de Nederlandse taal. Perfect, hè? Hoe weten ze dat nog, hè? Het is zo. Het is het centrum. En je weet wie er in het centrum is, hè? Hè? Ja, de deugd is ook in het midden. Wie zou dat nou wezen? Hè? Dat is makkelijk, hè? Ja. Goed. Dus laten we God centraal houden en de Heer Jezus Christus centraal houden in ons leven. Hij is de waarheid en in hem zijn wij ook inderdaad één. En vervolgens ook het eens. Goed, nou even terug. Liegen is dan het tegenovergestelde van trouw zijn, is daarom ontrouw zijn. Niet alleen aan woorden, maar in het algemeen is dat de betekenis van liegen. Het is ontrouw zijn. En dan volgt doodslaan. Letterlijk staat er niet doodslaan, maar het woord betekent het slaan in stukken. Het vernietigen, het uit elkaar slaan. Dat raken wij in de vertaling kwijt. Wij vertalen gewoon met doodslaan, maar de betekenis is dat iets inderdaad in stukken verdeeld wordt, met geweld. Ja, dan ben ik alweer terecht in Handelingen 1, hè. Waar we als beeld... Het gaat hier natuurlijk om Israël, hè, hier in dit schriftgedeelte. Doodslaan. Maar in Handelingen 1 vinden we Israël uitgebeeld in via de persoon van Judas, van wie gezegd wordt dat hij inderdaad uiteengeslagen werd. Hij zit midden, staat er, vanuit het midden opengeborsten, staat er. Het is een wat merkwaardige uitdrukking in de Bijbel, een beetje luguber ook. Maar dat is de gedachte. Dat spreekt dan vervolgens gewoon over verstrooiing, in stukken. Het gaat om de diaspora van Israël. Maar dat is nou precies wat dit woord doodslaan betekent. Het verdelen in stukken, waarbij de stukken alle kanten opvliegen. Dat is hetzelfde als ontrouw zijn, maar dat heb ik net uitgelegd. Ik wil nou zeggen dat de band, de eenheid verlaten wordt en dat dus de leugen verlaten wordt en vanuit het midden worden verstrooid alle kanten op. Dat is de gedachte. De Big Bang noemen ze dat, hè? Niet te verwarren met de Big Ben, want dat is weer iets anders, hè? Dat is mijn collega, maar daar gaat het nou niet over. Goed. Dus doodslaan is dan in stukken slaan. Dan komen we terecht bij stelen. Maar ook stelen heeft een brede betekenis. Al die woorden trouwens. Pas als die woorden in zinsverband staan, krijgen ze een beperkte betekenis. Staan de woorden niet in een zinsverband, hebben ze de breedst mogelijke betekenis. Dat is altijd zo. Dat is gewoon een taalkundige regel. Als een woord niet in een verband staat, dan moet je hem zo breed mogelijk oprekken naar alle kanten. De algemene grondgedachte van het woord zien te vatten. Terwijl als het in een zinsverband staat, dan moet je vaak kiezen hoe je het vertaalt, hè? Omdat het een beperkte betekenis krijgt. Maar hier gaat het, hier staat het niet in een zinsverband, maar hier staat het gewoon los. En daarom betekent het eigenlijk verleiden, want dat is stelen. Iets weghalen. Iets weghalen van de plaats waar het thuis hoort. Dat is stelen. En dat betekent ook dat iets ontroofd wordt van de eigenaar. Natuurlijk, dat kan ook. Maar in het algemeen betekent het verleiden. Een verleiding is dus inderdaad diefstal. Dat is gewoon hetzelfde woord. Dan volgt overspel. Daar zit natuurlijk altijd bij de gedachte van afgoderij. Maar dat is volkomen hetzelfde. Het spreekt ook over ontrouw. En dus over scheiding maken. Ik hoop dat u dat begrijpt. Zodat liegen, doodslaan, stelen, overspelen, dat is eigenlijk allemaal hetzelfde, spreekt allemaal over scheiding. Het uiteenhalen van de dingen, het verband of de gemeenschap die er is, wordt teniet gedaan of wordt ontkend. Daarna volgt, zij breken door, maar er staat gewoon het woord voor breken, peres, of parats eigenlijk, het werkwoord. Normale woord voor breken. Zij breken. Wel, dat is het ook. Dat is scheiding maken. In stukken breken. En dan staat, en bloed raakt aan bloed. Vertaald met bloedschulden, maar er staat alleen maar bloed, hoor. Bloed raakt aan bloed. Alles gaat gepaard met bloedvergieten. En met het vergieten eigenlijk het kwetsen van levens. Want dat is de gedachte. Niet al de dingen die hier genoemd worden hebben namelijk tot gevolg dat mensen gedood worden. In de meest letterlijke betekenis van het woord. Toch heet het bloed raakt aan bloed. Dat wil zeggen het ene bloed volgt op het ander. Of beter het ene leven volgt op het ander. Levens worden stuk gemaakt. Daar komt het op neer. Want bloedschuld in de zin zoals wij geneigd zijn dat in het Nederlands op te vatten, wordt hier in deze hoofdstukken totaal niet genoemd. Bovendien, het woord wordt hier ook niet gebruikt. Het gaat alleen om bloed. Dus er worden 7 verschillende woorden gebruikt voor het brengen van scheiding. Voor het verstrooien van dat wat God vergaderd had, of van het scheiden van wat God had samengevoegd. En dan staat er in vers 3, daarom zal het land treuren en ieder die daarin woont, en ieder die in het land woont, zal Kwelen, staat er. Maar dat is gewoon een woord voor ziek zijn. Beroerd zijn, misselijk zijn. Zwak, ziek en misselijk heet dat in het Nederlands. Wij hebben er geen één woord voor. Wij gebruiken er ook drie. Hè? Synonymia, drievoudig synonymia. Zwak, ziek en misselijk. Dat is de betekenis. Dus eerst staat, het land zal treuren. Wel is het maar ziek is, treurt men ook. Het land zal treuren of, met een parallelisme, degenen die in het land zijn of wonen, zijn ziek. En zijn niet alleen de mensen, maar ook het gedierte des velds en het gevogelte des hemels, ja ook de vissen der zee, zullen weggeraapt worden. Daar heb je ze alle drie soorten, namelijk dat wat op de aarde is, dat wat in de hemel is en dat wat in de zee is. Wat in de wateren is dus. Daarmee zijn alle dieren gedoemd. En inderdaad, wij zijn ons dat misschien niet zo bewust. Of misschien tegenwoordig ook wel, dat weet ik niet. Tegenwoordig worden wij milieubewust, heet dat. Hè. Maar in ieder geval is het zo dat het oordeel komt over het volk. En daarom komt het over het land. En omdat het over het land komt, komt het ook over de dieren van het land. De dieren des velds. Maar ook over de vogels die in het land wonen. Al zijn het dan vogelen des hemels. En ook over de dieren die in de wateren van dat land wonen. Dat is het hele verhaal. Die dingen hangen nou eenmaal met elkaar samen. Op welke wijze? Wel, ik denk op meer dan één wijze. Wij denken misschien dat het komt omdat landbouw en dat soort dingen meer invloed hebben op de populatie van het wildgedierte en zo. Dat zal ook wel wezen. Als er overbevist wordt, is er weer te weinig vis. En als er weinig mensen wonen, dan wordt er ook niet veel gevist, dan zal er wel weer veel vissen zijn. Maar als er veel vissen zijn en er wonen geen mensen, dan wordt er weer te weinig afval in de sloot gegooid en dan gaan die vissen weer dood. Of er wordt afval in de sloot gegooid en daar gaan de vissen juist van dood. Ik ben altijd de draad een beetje kwijt als ik over dit soort dingen begin. Want ik weet het nooit precies. Ik denk altijd wat mensen. Ons wordt wijsgemaakt dat het verschijnen van de mens altijd nadelig is voor de situatie van andere dingen, van andere dieren in elk geval. Maar ik heb ook wel eens geleerd dat het precies andersom was. Maar goed, dat is alweer een paar jaar geleden, dus we hebben dat inmiddels veranderd, kennelijk. Ik weet het nooit zo precies. Maar uit de Bijbel leren we in elk geval dat als God een oordeel zendt over een volk, dan doet hij dat over het land van dat volk. Want een volk wordt geacht in het land te zijn. Het is eigenaardig hoor, er is een directe binding tussen volk en land. Dat weten wij niet misschien, met al die vluchtelingen van vandaag aan de dag, maar daarom is het wel zo. Als er ook een oordeel komt over het volk, dan betekent dat er droogte komt in het land. En daarom zegt God tegen Elia, ga jij er maar uit. En hij werd dus afgezonderd van zijn volk. Omdat hij het land uit moest, want in het land was hongersnood. En daarom moest hij eruit. De Jordaan over, naar de Bekrit en dat soort dingen meer. Maar zo was het nou eenmaal. Er is een verband tussen. Het eigenaardige is ook dat de laatste 2000 jaar, ik rond het maar naar boven af, hè, de laatste 2000 jaar Israël verstrooid is geweest onder de volkeren, maar een oordeel Gods is over Israël nooit gekomen in die tijd. Oh ja, vertel me wat. Ik weet wel dat het volk vervolgd is geworden, maar dat zei ik niet. Ik zei dat er geen oordeel van God overgekomen is. Dus de schrift duidelijk genoeg over. Het oordeel, of wat er dan over Israël kwam, was omdat het niet in het land was. Omdat het de bescherming van het land ook niet genoot. Omdat het verdwaald was. Omdat het niet in eenheid was. Omdat het verstrooid was, enzovoorts. En dan wordt het kwetsbaar. En zo zijn er nog een paar dingen die er een rol in hebben gespeeld. Maar dat bedoel ik nou niet. Ik bedoel alleen dat er geen oordeel van God over het volk als zodanig kwam. Het oordeel was juist dat het verstrooid werd. Niet wat er daarna gebeurde. Het eigenaardige doet ze dan ook voor dat zodra het volk weer in ongeloof in het land komt te wonen, dat dan in dat land alsnog weer dat oordeel over het volk komt. Want er is niks veranderd. En het aangezegde oordeel in het verleden is ook niet ingetrokken. En het aangezegd oordeel over een ongelovig Israël, dat werd in het verleden uitgevoerd en zal, wanneer dezelfde situatie zich herhaalt, ook weer uitgevoerd worden in de toekomst. Wij weten dat gewoon omdat het ronduit ook in de Bijbel staat. Dat het oordeel komt over een volk wat ten onrechte in het land woont. Nou, misschien kom ik het nog tegen, ik dacht het wel, maar dan zien we dat wel. De gedachte is dus dat het volk verstrooid is uit het land. En dat niet alleen, maar dat over dat land meteen een oordeel kwam, waardoor het land, wat oorspronkelijk was een land overvloeiende van melk en honing, wel, dat land, dat werd vervolgens een woestijn. En zo is het ook. Nog steeds. En er wordt hard gewerkt om dat te veranderen. Vandaar dat het bij voorkeur vandaag aan de dag in de propaganda naar voren wordt gebracht als een stukje ontwikkelingswerk, een resultaat van de menselijk vermogen om onvruchtbare grond in cultuur te brengen en dat soort dingen meer. En voor een deel lukt dat natuurlijk ook. Maar dat bevestigt alleen maar wat ik nu zeg. Ik hoop dat u zich dat goed realiseert. Het bevestigt dat het land geen land was overvloeiende van melk en honing. En ik herhaal wat ik wel eens eerder gezegd heb, wat niemand meer schijnt te willen geloven. Ik herhaal namelijk dat enige tientallen jaren terug domweg niemand in het land wilde wonen, omdat het land een woestijn was. Zo is het geweest. Zie, hoe zou ik dat nou eens netjes zeggen? Je hebt tegenwoordig meer Palestijnse vluchtelingen dan er oorspronkelijk Palestijnen in het land woonden toen de Joden erin kwamen, ten dagen van het Zionisme. Zo is het eigenlijk. Dat wil zeggen, er zijn er meer die nu claimen dat het hun oorspronkelijk vaderland was dan die er oorspronkelijk in woonden. Zo is dat gegaan. En er moet meteen gezegd worden dat, laat ik dat er maar even aan toevoegen, dat wij natuurlijk allemaal dienen te weten, omdat het algemeen bekend is, hoor, dat het land gewoon voor een appel en een ei, over het algemeen door de Joden, door de Zionisten, gekocht werd van de Arabische eigenaars. Omdat die er toch ook niks mee aan konden vangen. En een paar centen zijn nooit weg. Zo is het gegaan. Dat is ook dus de reden geweest waarom in de tijd het Joods Nationaal Fonds werd opgericht. Namelijk om fondsen te werven, om het land te kunnen kopen van de Arabieren. Dat is ook inderdaad gebeurd. Men doet nou net alsof het niet waar is, maar zo is het gebeurd. Men heeft het teruggekocht. Ja, of men zegt dan voor een appel en een ei. Ja, dat is inderdaad zo, maar meer was niet waard ook. Er groeide ook niks. Iedereen weet, want er staat gewoon in alle boekjes, zal ik maar zeggen, iedereen weet dat men het land heeft moeten zuiveren, dat men is moeten beginnen met de stenen uit de akkers, zal ik dan maar zeggen, uit het land weg te rapen, omdat je er anders met geen landbouwwerktuig door kon. Niemand snapt, ik ook niet, hoe die stenen er allemaal gekomen zijn, maar het is wel gebeurd. En men heeft het land van de grond af aan tot ontginning moeten brengen, omdat het de woestijn was en voor een groot deel vandaag aan de dag nog steeds is. Dat wil niet zeggen dat ik nu het Zionisme sta te verdedigen, want zo is het ook niet. Ik moet eerlijkheidshalve aan toevoegen dat als een oprechte Jood, net als Abraham, het zou moeten vertikken om ook maar 1 vierkante meter grond daar te kopen, omdat God beloofd heeft het te zullen geven. Begrijp je wel? Dat zijn twee dus verschillende dingen waar ik nu over praat. Aan de ene kant de rechten zoals die gelden onder mensen onderling. En dan zeg ik, nou, dan hebben ze het zo gek niet gedaan in de tijd door het land te kopen gewoon. En door daar zich te vestigen. Fout ging het namelijk pas toen in 1948 de Joodse staat werd uitgeroepen en toen meteen de Arabische volkeren de oorlog verklaarden aan Palestina. Daar ging het fout. Zie je? Nou goed, laat ik dat allemaal niet ophalen, want dat is allemaal politiek en hebben we verder niet zoveel aan. Maar wat ik aan de andere kant moet zeggen, is dat naar de Bijbelse norm niemand het recht heeft om dat land te kopen, laat staan te veroveren, om de eenvoudige reden dat het land des Heren is en de Heer zou het geven aan wie hij wil. En heeft ook gezegd aan wie, namelijk aan gelovigen. Dan hoef je het ook niet te kopen natuurlijk. Maar hoe dan ook, een woestijn was het. En is het nog steeds. En het hele systeem van die kibbutzen, wat men uitgevonden heeft om het land te ontwikkelen, was inderdaad om het land te ontwikkelen. Er waren landbouwondernemingen, collectieve boerderijen, zo noemt men het niet, want zo heet het in Rusland. Dus in Palestina heet het niet zo, want men wil niet communistisch wezen, maar het is in principe hetzelfde, hè. Maar goed, collectieve boerderijen om het land te ontginnen, gewoon. Omdat er een oordeel over het land gekomen is. En begrijp me goed, men heeft de stenen verzameld en de buurtjes van gemetseld en huizen van gebouwd. Dus ben je meteen van het probleem van die stenen af. En zo hoort het ook. Maar de Bijbel zegt dat geen steen op de andere gelaten zal worden in de toekomst. Het is jammer van al het werk. Het is zelfs jammer van al het geld wat eraan besteed is. Dat meen ik echt zo. Zie? Maar goed, ik sta er even bij stil om te laten zien dat we inderdaad te maken hebben met een oordeel wat over het land als zodanig gekomen is. Het land was een woestenij en in een woestijn leeft zoveel niet. Aan vogels niet, aan dieren des velds niet en aan vissen al helemaal weinig. He? Nou, daar gaat het nou maar om. Niet alleen het volk werd getroffen, maar het land ook. Zodanig dat het eerst een prachtig land was. Zo komen we tegen in de tijd van Mozes en Jozua. Een geweldig land om te bezitten. Een land waar ook altijd om gevochten werd, omdat het zo'n vruchtbaar land was. Het ligt officieel in een vruchtbare vallei. Ik zou het toch eigenlijk op de kaart moeten aanwijzen, maar een hele vruchtbare vallei daar in het Midden-Oosten. Maar vruchtbaar is dat lang niet meer. Het land is gekomen om onder het oordeel. En dat is wat vers 3 zegt. Daarom zal het land treuren en een ieder die daarin woont kwelen, ziek worden en uiteindelijk zelfs sterven. Met het gedierte des velds en met het gevogelte des hemels, ja ook de vissen der zee zullen weggeraapt worden. In de praktijk dus gewoon gedood worden. Dat is de aankondiging in het algemeen in korte woorden van het oordeel wat over het land komt. Het is ook betrekkelijk logisch opgebouwd, namelijk Israël doet zelf niet anders dan verdeeldheid brengen, oneenigheid brengen, strijd brengen, de dingen uit elkaar slaan en waar de dingen uit elkaar gegooid worden, uit elkaar gelegd worden, daar is geen leven mogelijk. Zo is het nou eenmaal. Leven is namelijk per definitie gemeenschap en waar gemeenschap ontkend wordt en waar de dingen gebroken worden of in stukken geslagen worden, wel daar is geen leven meer. Of beter nog, waar een volk zo tekeer gaat, hoort het volk niet te leven. En dat is precies wat er gebeurt. De Heer brengt dus ook verdeeldheid en zal hen het land uitzetten. Dat is wat hier gezegd wordt, zal een oordeel brengen over het land, zodat er uiteindelijk zelfs niemand meer in zou leven. En het eigenaardig is, wordt hier aangekondigd, maar in Joël wordt het nog een keer gezegd. En dan gaat het over een situatie die zelfs vandaag aan de dag nog toekomst is, namelijk aan het eind van de 70ste week, waarbij gezegd wordt dat er geen leven in het land zal overblijven. Want een ongelovig Israël komt onder het oordeel van God. En het oordeel is dan de grote verdrukking. Nou, dan ga ik verder naar vers 4, daar staat, de vertalers zijn daar al wat van streek geraakt bij het vertalen. Er staat, doch niemand twisten nog bestraffen iemand, want uw volk is als die met de priester twisten. Dus u er wat van kan maken, dat moet ik maar zeggen, van zo'n vers. Maar ik zal het u vertellen. Die iemand, wel er staat niet iemand, er staat gewoon het woord voor mens. Het woord voor mens, namelijk ish. Niet Adam, maar ish. Doch een mens twisten nog bestraffen een mens. Dat staat er eigenlijk. Of beter nog, geen mens twisten nog bestraffen een mens. Dus twee keer het woord ish. Want uw volk is als die met een priester twist. Er staat de priester, voor zover ik weet staat er een priester. Maar in ieder geval, er staat het woord priester in enkelvoud. Niet een mens tegen een mens, daar gaat het niet om. Maar waar het hier om gaat is een twist tussen volk en priester. En er is een parallelisme in deze zin. Dat wil zeggen, eerst staat het niet een mens tegen een mens, maar een volk tegen een priester. Wel, een mens is een mens. En het parallelisme dwingt men nu te zeggen, een volk is een priester. Heb je dat? Geen mens bestraffen of twisten met een mens. En een mens is een mens. Maar staat er, een volk twist met een priester. En het gaat erom dat dit volk, dat is priester. Hier gaat het namelijk over het priesterschap, niet in het volk, maar van het volk. Dat is wat de vertalers niet gemerkt hebben, en de meeste commentaren trouwens ook niet. Ik zei meeste, want ik heb ze niet allemaal gelezen natuurlijk. Hè? Gelukkig niet. Dat stond ik hier vanavond nog niet. Maar er gaat er dus om dat er oneenigheid is, een strijd is tussen, niet mens en mens, maar tussen volk en priester. Oftewel, het gaat om het priesterschap van het volk. Later, in vers 9, staat dat ook ronduit, al is het daar ook wat vaag vertaald. Want dat heb je dan als je de draad van het verhaal kwijtraakt. Er staat namelijk in vers 9, daarom gelijk het volk, alzo de priester. Zo volk, zo priester, dat staat er eigenlijk. Want het volk is priester. Dat blijkt ook, want het woord priester staat in vers 4, want daar blijf ik dan maar even bij, in het enkelvoud. Het gaat niet om priesters onder het volk, de levieten bijvoorbeeld, of de zonen van Aaron. Wel, dat zijn levieten. Maar de zonen van Aaron, dat is een term voor de priesters, die immers allemaal van Aaron afstammen. Maar het gaat hier niet om priesters, maar het gaat om priester. Een priester, dan wel de priester, ik weet niet precies hoe het er staat. En dat doet er ook helemaal niet toe. Het volk is namelijk priester, en daar gaat het niet om. Dat wangedrag van het volk is dus het wangedrag van de priester. En het is niet alleen het volk van God, maar het was ook de priester van God. En God heeft aangekondigd een oordeel over zijn volk, en dus kondigt hij aan een oordeel over zijn priester. En daarom staat er, vers 5, daarom zult gij vallen, bij dag, ja zelfs de profeet zal met u vallen, bij nacht, en ik zal uw moeder uitroeien. Let weer op het parallelisme, het volk zal vallen bij dag en de profeet zal vallen bij nacht. Ik heb de neiging om nacht en dag gewoon te verwisselen. Dat maakt niks uit, want zo zit het nou eenmaal bij een parallelisme. Het zijn die twee verschillende dingen, maar het is één en hetzelfde ding. Gij zult vallen bij dag, ja, de profeet zal met u vallen bij nacht. Want de profeet is in de eerste plaats weer dat volk. Waarbij Israël dus hier in één adem genoemd wordt priester, zowel als profeet. Daar is het verhaal overigens niet mee af. Want er is nog één andere mogelijkheid om het te lezen. Maar die zal sommigen misschien niet aanspreken. Ik heb de neiging om onder de profeet ook te verstaan, speciaal de Christus. Dat hoeft het niet te zijn, maar voor sommigen is dat te meer reden om het zo op te vatten. Of sterker nog, om het bovendien zo op te vatten. Want als we spreken over de roeping van de Messias, over het werk van de Messias, over de komst van de Messias in het algemeen, dan moeten we ons realiseren dat de roeping van deze Messias, deze Christus, voor een groot deel verborgen is. Dat wil zeggen ook verborgen is in het Oude Testament. En in elk geval is het zo dat zijn opstanding en al wat er verder volgt, weliswaar in het Oude Testament gevonden kan worden, maar het is ook maar weer zo omdat het erin verborgen is. Anders hoef je het niet te vinden namelijk. De gedachte is dus, zoals 1 Korinther 2 staat, dat de verborgenheid door in het Oude Testament onbekend was. En die verborgenheid blijkt daar te zijn, of op zijn minst te beginnen, bij de opstanding van Christus. Daar is gewoon de gedachte dat als de overste in deze wereld, dat wil zeggen in ieder geval ook de overste van Israël, en ook van de andere volkeren, en zelfs Satan, als die de verborgenheid gekend hadden, dat staat er in 1 Korinther 2, als zij de verborgenheid gekend hadden, zouden zij de Heere der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Want de verborgenheid is dat hij door zijn dood heen zou opstaan en daarom een nieuwe schepping tot stand zou brengen. En een nieuwe schepping is dan toch een schepping waar de oversten deze wereld, inclusief Satan, geen enkel recht zouden kunnen laten gelden. En dat was heel vervelend voor ze. Want ze waren erop uit om hun macht te vestigen in de gehele schepping. En daarom hebben ze helemaal geen belang bij iemand die dan ook nog eens een nieuwe schepping tot stand brengt. Dat maakt het tamelijk uitzichtloos natuurlijk. Het is een van de redenen waarom de opstanding van Christus en al wat er verder volgt in het Oude Testament niet geopenbaard werd, maar verborgen werd. Hoewel het geheim zou blijven. En in zekere zin is het zelfs zo dat de dood van de Heer Jezus, de dood van de Messias, in het Oude Testament deel uitmaakt van de verborgenheid. Wel, het is niet helemaal 100% hard te maken, lijkt mij. Ik zou dat niet graag zo zeggen, tenminste, dat verborgen is. Maar aan de andere kant moet ik wel zeggen dat wanneer het Oude Testament spreekt Oh nee, wanneer u mij vraagt waar spreekt het Oude Testament dan over de dood van de Heer Jezus, dan moet ik heel lang zoeken en dan vind ik toch alleen maar schriftplaatsen die dat niet letterlijk zeggen, maar alleen overdrachtelijk. Via de typologie namelijk. En dat betekent dus dat zelfs zijn dood verborgen was in het Oude Testament. Echt waar, ik weet niet een schriftplaats waar het letterlijk staat. Daar staat dat de Messias zou uitgeroeid worden, Daniel 9, vers 25. Maar ik moet zeggen, daar staat een woord wat betekent hij zal afgesneden worden. Zodat het niet per definitie hoeft te betekenen dat hij sterft. Dat is ook niet de gangbare verklaring daarvan. Hè? Maar het kan inhouden dat hij sterft. Zo hebben de vertalers het ook opgevat, want die wisten wat er zou gaan gebeuren. Uiteraard. He, bedoel, dat is ook een eerlijke vertaling dan. Maar niettemin, ook in wie de profetie kent van Daniel 9, weet wat het betekent. Namelijk, de tijdrekening zou afgebroken worden. Dat was een profetie over de tijd tot aan het aanbreken van het koninkrijk van de Messias. En hij zou na 70 weken zijn koninkrijk oprichten, maar na 69 weken zou hij afgesneden worden. Zodat er geen voortgang zou zitten in die verdere ontwikkeling. Dus dat betekent niet expliciet dat hij zou sterven, maar dat betekent wel dat er iets mis zou zijn. Wel, dat het zou betekenen dat hij zou sterven, dat is af te leiden uit de uitgebreide Bijbelse, oud-testamentische typologie. Want begrijp me nou goed, wij zeggen van ja, maar het staat uitgebreid vermeld van de kruisiging van de Heer Jezus, in Jesaja 53 bijvoorbeeld. Ja, staat het daar. Nou, een heleboel dingen staan daar letterlijk genoemd, maar wanneer het gaat om zijn dood, dan staat het niet letterlijk, maar overdrachtelijk. Gelijk een schaap ter slagbank geleid, enzovoorts. Zie, dan wordt het toch typologie. Wel, ja, voor ons duidelijk, laat ik dat er meteen bij zeggen, vandaar dat ik niet durf te zeggen zomaar, het is in het Oude Testament sowieso verborgen. Maar laat ik dan een ander argument geven. Waarom begrepen de discipelen dan niet dat de Heer hen uitlegde over zijn dood en opstanding en toch begrepen ze niet wat er zou gaan gebeuren? Hoe kan dat? Wel, heel eenvoudig. Omdat het nergens rechtstreeks en expliciet in de Bijbel zo staat. Omdat het slechts af te leiden valt uit de oud-testamentische typologie. En ik heb laatst op school zelfs uitgelegd, naar aanleiding van het Lucas-evangelie, dat er weliswaar staat dat de Heer sprak over zijn dood en zijn opstanding ten derde dagen. Maar er staat meteen bij dat zijn discipelen het niet begrepen. En dat kan alleen maar inhouden dat hij het dus niet rechtstreeks gezegd heeft, maar via oud-testamentische beelden die hij heeft aangehaald. Zo in de vorm van, voorwaar, ik zeg u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo brengt het geen vrucht voort. Waarna parallellen volgen met oud-testamentische geschiedenissen, waarbij altijd de verlossing tot stand komt op de derde dag. En als je dat aanhaalt, heeft hij daarmee gesproken over de dood en opstanding van de Messias ten derde dagen. En dat verklaart ook waarom ze het niet begrepen. En dat is de enige verklaring die ik ken. Of je moet zeggen dat een stelletje discipelen, een stelletje volkomen onbenullige figuren waren, die maar helemaal. Nou, dat waren ze niet. Want dat blijkt wel zodra je in Handelingen 2 terechtkomt en zodra ze het woord beginnen te voeren. Dan blijken ze zo uit het hoofd het Oude Testament uitgebreid te citeren. Zo was helemaal geen probleem. Zie? Zo onbenullig waren ze dus niet. Maar het zit erin dat ze die typologie niet kenden. En dat bewijst voor mij dat het dus inderdaad in het Oude Testament verborgen was. Vierde typologie, en wat wij typologie noemen, dat heet in de Bijbel zelf verborgenheid. Dingen die in het verborgene spreken over Christus. En maar ook toen had je net als vandaag mensen die zeiden, ja, maar je moet niet overal wat achterzoeken. En vandaar dat ze de Messias niet gekend hebben. Dat is het hele verhaal. Nou, en wat staat hier nou? Daarom zult gij vallen bij dag. Ja, zelfs de profeet zal met u vallen bij nacht. Wie is die profeet? Wel ongetwijfeld uit de parallel blijkt, het is Israël, gij zult vallen. En dus de profeet zal met u vallen. Want gij, Israël, zijt immers profeet. Israël is namelijk profeet. Israël is de mond van God. Israël is het volk waardoor God spreekt. En dus is Israël profeet. Net zo goed als dat Israël priester is. Priester en profeet. En als het volk valt, valt dus de priester. Of als het volk valt, valt de profeet. Daarna kun je nog altijd vragen, maar waarom staat die term er zo? Want het is toch wel wat eigenaardig dat het er zo staat. Dan zeg ik, nou, ik denk dat het inderdaad de verwijzing is naar Deuteronomium 18. Waar staat, wat op Mozes gezegd wordt, een profeet als gij zal ik zenden. En wie naar hem niet hoort, die zal uit het volk worden uitgeroeid. Toch, daar staat het toch, Deuteronomium 18. Kijk me zo onbegrijpend aan. Maar... Deuteronomium 18, vers 15. Een profeet uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u de Heere uw God verwekken. Naar hem zult gij horen, naar alles wat gij van de Heer uw God aan oor hebt, ten dagen der verzameling geëist hebt, zeggende, ik zal niet voortvaren te horen de stem des Heeren, mijn Gods, en ditzelfde grote vuur zal ik niet meer zien, dat ik niet sterven. Toen zei de Heer tot mij, het is goed wat zij gesproken hebben. Een profeet zal ik hun verwekken uit het midden hun broederen, als u, dat wil zeggen, een profeet als u, Mozes. In vers 18 is het de Heer die spreekt en in vers 15 is het Mozes die spreekt. Dus in vers 15 staat een profeet als mij en in vers 18 staat een profeet als u. Dus het is een profeet als Mozes. Want zou een profeet zijn als Mozes, waarbij Mozes de middelaar was van het oude verbond en waarbij de profeet als Mozes de profeet was en de middelaar was van het nieuwe verbond. En er staat, en ik zal mijn woorden in zijn mond geven en hij zal tot hen spreken alles wat ik hem gebieden zal. En het zal geschieden, de man die niet zal horen naar mijn woorden die hij in mijn naam zal spreken, van dien zal ik het zoeken. Enzovoorts. Dat betekent dus inderdaad dat er een profeet als Mozes zou komen en wij weten wie het was, namelijk de Heer Jezus, de middelaar van het nieuwe verbond. Wel, die zou ook vallen. En nogmaals, dat staat er dus niet expliciet, niet heel duidelijk en onomstotelijk, maar het staat er wel. En het is zo te lezen. Het is zelfs zo, laat ik dat er nog maar eens bij zeggen, dat onder sommige omstandigheden de naam van Israël genoemd wordt, terwijl de Messias bedoeld wordt. Of anders gezegd, bepaalde titels die gegeven worden aan het volk Israël als volk, die blijken daarom, juist daarom, toe te komen aan hem die de personificatie is van het volk, namelijk de Messias van Israël. Dat is ook de manier waarop het Jodendom zich uitkletst onder Jesaja 53. Ja, want daar gaat het om de knecht des Heren, de leidende knecht des Heren. En wij zeggen, dat is de Messias. En zij zeggen, nee, dat zijn wij. En ze kunnen het aantonen, het is ook zo. Dat wil zeggen, het is Israël. Maar ze trekken de verkeerde conclusie. Ze draaien de dingen weer eens om. Zoals christenen dat ook gewoon zijn te doen, overigens hoor. Ze draaien de dingen weer eens om. Want het gaat alleen en uitsluitend om de Heer Jezus. En hij is Israël. En als je deel wil hebben aan Israël, een erfgenaam wil zijn van Abraham, Isaac en Israël, Jacob dus, dan kan dat alleen in Christus, in de Messias, door in hem te geloven, want door geloof wordt men erfgenaam van Abraham. Zo, wie is die leidende knecht des Heren? Het is de Messias, het is de Christus dus, en het is allen die in Christus zijn, vervolgens. En als je dat Israël wil noemen, dat klopt. En inderdaad, je kunt uit de schrift, zelfs uit hetzelfde Jesaja, aantonen dat de term knecht des Heren gebruikt wordt voor Israël. Maar dan toch wel voor een gelovig Israël. En daar gaat het maar om. We moeten dingen niet omdraaien. Het is dezelfde omdraaier als dat men zegt, de naaste, dat is een mede-Israëliet. Ja, de naaste is de mede-Israëliet, met een hoofdletter. Het gaat om Christus. Het gaat om de verhouding van Israël tot de Heer. We moeten naasten lief hebben. En als die naasten volksgenoten zijn, zoals dat ze in de eerste plaats zijn volgens het Oude Testament, dan hoort daar de Heer Jezus ook bij, want hij is volksgenoot bij uitstek, want hij is de erfgenaam van de troon. Als er dan één volksgenoot is die men lief moet hebben, die men zou moeten dienen, zou het die volksgenoot zijn. Ja. Maar hij was een Samaritaan. Maar goed, daar hebben we het nou niet over. Hij kwam toch van het buitenland, maar dat is een beetje een raar verhaal. Maar ik hoop dat u begrijpt waar het om gaat. Men moet die dingen niet veralgemeniseren. Hoewel de woorden soms in het algemeen zijn uit te leggen, moet men ze speciaal toepassen op de Heer Jezus. Op wie al die dingen er eenmaal van toepassing zijn. Maar als u zegt, maar dat is dan toch het principe van de verborgenheid, zeg ik, ja, dat kon wel eens kloppen. Dat, zo is het wel ongeveer. Ja. Per slotverrekening was het een gelijkenis waarin gezegd werd wie die naaste was. En dat is verborgenheid, per definitie, ja. Goed, maar we gaan nog even door. Er staat dus, daarom zult gij vallen bij dag. Ja, de profeet zal met u vallen bij nacht. Daarmee valt Israël, maar Israël valt omdat de Messias valt. Of Israël zal sterven omdat de Messias sterft. Aardig dat er staat, hè? Israël zal vallen. Gij zult vallen. Later staat er dat Judas viel, weet je nog? Handeling 1 weer, hè? Hij viel. Voorover. Dat is het. En later staat het in Romeinen 11 van Israël weer dat het viel. Maar Judas is eenmaal Juda in het Jodendom. Het viel. En het spatte uit elkaar, hoe duur het ook is, maar zo is het nou eenmaal. Dus gij zult vallen, de profeet zal met u vallen. Het betekent als de profeet valt dat er daarna geen profeet meer is. En ik loop maar even op de dingen vooruit. Als de taak van de profeet is het doorgeven van het woord van God, betekent het dat aan die taak van Israël een eind zou komen. En dat is ook inderdaad gebeurd. Daar is het laatste woord niet mee gezegd, want dat weten we, want we hebben op voorhand Hosea 3 gelezen. En Hosea 1 en Hosea 2, namelijk die profetie waarin gesproken wordt ook over een toekomstig herstel van Israël. Zodat dit is niet het laatste woord. Dat is het probleem van de meer gangbare kerkelijke leringen die zeggen dat al wat Israël toebehoorde terecht is, van Israël is afgenomen en definitief voor altijd terecht is gekomen bij de kerk of de gemeente of hoe het dan maar heet. Dat is natuurlijk het misverstand. Als hier in Hosea gezegd wordt dat het priesterschap en het profeetschap van Israël zullen worden weggenomen, wordt dat gezegd. Nou, dat eerst gezegd is dat Israël in een oorspronkelijke positie hersteld zal worden onder het nieuwe verbond. Dus blijvend is het nooit. Maar gek is, mensen vallen altijd in dezelfde fout te denken dat de situatie zoals die vandaag is, die is blijvend. Men heeft er trouwens de evolutieleren afgeleid. Uit die gedachte. Zoals het vandaag is, zo zal het altijd gaan. En zo is het ook altijd al geweest eigenlijk. Maar in ieder geval, naar de toekomst zal het altijd zo blijven. Het zal hooguit zich langzamerhand ontwikkelen. Maar grote omkeringen, zou ik maar zeggen, revoluties, zullen niet voorkomen. Dus stem AR. Oh nee, dat kan niet meer. Dus dat hoef ik gelukkig niet te zeggen. Maar het is een misverstand. Revoluties komen namelijk wel. En het Jodendom dacht, zo zal het altijd blijven. Maar bleef niet altijd zo, want de Messias kwam. En het Christendom denkt, zo zal het altijd blijven. Maar het is niet zo, want de Messias komt in de toekomst. Dat betekent dat dan weer de oorspronkelijke zegeningen aan Israël gegeven zullen worden. En Israël inderdaad profeet en priester zal zijn. Er komt wel eerst die grote verdrukking, dat weet ik wel. Maar dat is dan toch de weg waarlangs priesterschap en profeetschap zelfs aan Israël hersteld zullen worden, om dan nog maar niet eens te spreken over koningschap. Want koningschap ligt eigenlijk opgesloten in dit priesterschap, omdat duidelijk moet zijn dat weliswaar priesterschap van Israël wordt weggenomen, maar dat als Israël priesterschap terugkrijgt, is dat priesterschap onder het nieuwe verbond, en dat betekent dat daar koningschap bij in zit. Hè? Dat is het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. De priester zal dus vallen, het volk zal vallen, en daarom staat er, en ik zal uw moeder uitroeien. Dat is de derde zin in dit parallelisme, ik zal uw moeder uitroeien. Wij weten nu wat het betekent, namelijk het volk, dat wil zeggen een bepaalde generatie van dat volk zal vallen en zal verstrooid worden, en daarmee zal de moeder van die generatie uitgeroeid worden en dus verstrooid worden. Dat betekent gewoon dat het volk als zodanig onder dit oordeel komt. Niet alleen die generatie, maar daarmee het hele volk. En aangezien het nog een poos zo zou blijven, heet het ook in vers 6, zo zal ik ook uw kinderen vergeten. Zodat je hier vindt moeder, of beter gezegd, je vindt de huidige generatie, met daarvoor de moeder, het volk als zodanig, en de kinderen, namelijk de afstammelingen, ook voor de toekomst daarvan. En het aardige is natuurlijk dat dit in de voorgaande hoofdstuk al uitgelegd is via het beeld van Gomer, Jezreel, Loruhama en Loami. Daarop de moeder, Gomer, en daarna de verschillende afstammelingen die een beeld zijn van de verstrooiing en de ballingschap van Israël in verschillende generaties. En daar gaat het hier dus ook om. Dus het volk zal uitgeroeid worden, namelijk de profeet zal vallen, namelijk de priester zal vallen. Hetgeen dan weer toegelicht wordt in vers 6, waar wij aan toe komen na de koffie. Wij waren in vers 6 inmiddels. Daar staat: mijn volk is uitgeroeid. Maar het kan net zo goed vertaald worden met: mijn volk wordt uitgeroeid. Want daar gaat het natuurlijk om. Niet alleen zal dat in de toekomst gebeuren, maar het wordt gezegd dat het al gebeurt. Vandaar dat het vertaald kan worden met: mijn volk is uitgeroeid. Maar het zou moeten zijn: mijn volk wordt uitgeroeid. En er staat bij waarom. Hoewel het al gezegd was, staat het hier nu nog een keer. Namelijk: mijn volk wordt uitgeroeid omdat het zonder kennis is. En daar zou een punt moeten staan, want dat is het einde van de zin. Dat is de samenvatting van al het voorgaande. Namelijk: gij zult vallen, oftewel de profeet zal vallen, oftewel ik zal uw moeder uitroeien. En dan zeg ik er maar even bij dat het woord vertaald met moeder hetzelfde is als het woord vertaald met volk. Of men spreekt het anders uit. Het een is am en het ander is em of zoiets. Maar het is gewoon hetzelfde woord. Het volk is namelijk per definitie moeder. Vandaar, de taal van het volk is dan ook de moerstaal. Hè? Moerstaal. Ja. En bij bijenhouders heet het ook een moer. Ja. Daar is de moer trouwens koningin. Dat is nou niet overal zo. Maar goed. Toch? Dus mijn volk wordt uitgeroeid omdat het zonder kennis is. En daar wordt weer ingegaan op wat in vers 1 al stond. In de voorgaande 5 versen is er een beetje uitgeweid over hoe het dan in elkaar stak. Maar in vers 6 wordt weer teruggekomen: mijn volk wordt uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Het is daarom ook zonder trouw en zonder weldadigheid, maar dat komt allemaal omdat het zonder kennis is. Net wel, er staat niet: mijn volk wordt uitgeroeid omdat het goddeloos leeft, of omdat het de wet niet houdt, maar gewoon omdat het zonder kennis is. Waarbij kennis natuurlijk weer verband houdt met gemeenschap en met eenheid, want dat is kennis. Kennen is gemeenschap hebben. In ieder geval in de Bijbel, en daar gaat het maar om. En het is weer synoniem met leven. Komt allemaal hetzelfde neer. Communicatie, gemeenschap, leven. Wel, die kennis is er niet. Vandaar dat er verdeeldheid is. Hetgeen tot uitdrukking kwam in het vloeken, liegen, doodslaan, stelen, overspelen, breken en die kwestie van dat bloed. Uit vers 2. Het volk is zonder kennis. En dan wordt het toegelicht, namelijk: terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik u ook verworpen. Je zou natuurlijk gemakshalve één keer kunnen lezen: terwijl gij mij verworpen hebt, heb ik u ook verworpen. Want dan begrijp je zo'n zin ineens. Maar zo staat het er niet. Er staat: terwijl gij de kennis verworpen hebt. Maar het komt op hetzelfde neer. Want wat men verwerpt is het woord waardoor de kennis geleerd wordt, maar het woord is de Heer zelf. Vandaar, als men de kennis verwerpt, verwerpt men de Heer. En vandaar, de Heer zou kunnen zeggen: terwijl gij mij verworpen hebt, zo verwerp ik ook u. Maar hij zegt: terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik u ook verworpen. Met als consequentie dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. De gedachte is natuurlijk in de eerste plaats: Israël is ontrouw aan de Heer en daarom stuurt de Heer die vrouw weg. En dat sluit ik aan bij de voorgaande hoofdstukken. Want zo stond het in de voorgaande hoofdstukken. Hier staat het dus op een wat andere manier. Namelijk: men wil niet luisteren naar het woord van de Heer. Men wil er niet uit leren. Men wil er niet door onderwezen worden. En daarom verwerpt de Heer Israël. Dat wil zeggen, de Heer verwerpt Israël als priester. Want dat staat er: daarom heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. En ik zeg het uitdrukkelijk, dat priesterambt is niet het ambt van de levieten te midden van Israël, maar het is het priesterambt van heel Israël als volk. Want wat de priesters uit de levieten, uit het huis van Aaron waren, te midden van de andere Israëlieten, dat is Israël te midden van de andere volken. Israël is dus een priesterlijk volk te midden van de volken. En over dat priesterschap gaat het. Het staat niet dat het priesterschap uit Israël geweerd wordt. Want wanneer zou dat dan vervuld zijn? Dus dat is nog nooit gebeurd. Dat is wel de gangbare verklaring trouwens hoor. Maar wanneer is dat dan gebeurd? Toch nooit. Het zal ook niet gebeuren. We kennen nog steeds priesters onder Israël. En tot vandaag aan de dag vervullen de afstammelingen van Levi een belangrijke rol in de dienst in de synagoge. Ze zijn er nog steeds. Dus dat is niet weggenomen. Nee, het gaat om dat de priesterlijke taak van het hele volk is weggenomen. En wij begrijpen dat niet, omdat wij niet meer weten wat priesterlijke taak inhoudt. Daar zit het probleem. Vandaar dat de vertalers de mist in gaan, want ze kennen niet de betekenis van het begrip priesterschap. Men weet niet wat het betekent. Ja, waarom weet ik ook niet. Maar ik weet het wel. Natuurlijk weet ik het wel. Kijk, waarom dat men niet weet, is omdat men met hetzelfde sop is overgoten, zoals elk mens dat is. Want mensen denken dat als God spreekt, dan moeten mensen doen wat God gezegd heeft. En priesters doen wat God gezegd heeft. Want God heeft gezegd dat op de zoveelste dag, om zo laat, dat offer daar en daar op zulke zo'n wijze gebracht moet worden. En dat doen de priesters. En omdat God nogal veel eisend is en er dus nogal veel geofferd moest worden, had je dus veel priesters. Zoveel zelfs dat David zo later zelfs indeelt in 24 verschillende orden, kun je nagaan. Dus en die priesters worden geacht niks anders te doen dan de tempeldienst uit te voeren volgens de voorschriften. Dat is wat men denkt dat priesters deden. En waarom denkt men dat? Wel, omdat men zelf denkt dat God iets gezegd heeft wat wij moeten doen. Dat is verhaal. Maar zo is het niet. Een priesterlijke taak bestaat niet uit het brengen van offers of uit het vervullen van bepaalde diensten of vervullen van werkzaamheden in de tempel, want daar komt het dan gewoon op neer, vervullen van werkzaamheden. Dat is het niet. Al moet ik zeggen dat het er wel bij hoort, maar het is niet het belangrijkste. En daar gaat het maar om. Natuurlijk, als God gezegd heeft dat wij bepaalde dingen moeten doen, dan zouden we dat ook moeten doen. Natuurlijk. En God heeft gezegd dat we bepaalde dingen zouden doen, dat is ook nog zo. Maar het is niet het belangrijkste, want wat we zouden moeten doen, dat vloeit voort uit dat wat wij geloven. Kortom, wat wij moeten doen, dat vloeit voort uit wat wij weten, uit onze kennis namelijk. En het woord van God is er niet opdat wij zouden doen wat God vindt dat wij zouden moeten doen, maar het woord van God is er opdat wij onderwezen zouden worden. Waarna wij vanzelfsprekend, eventueel, de werken zouden doen die hij voorbereid heeft en waarin wij zouden wandelen. Maar dat was Efeze 2. Wat doet een priester? Ja goed, hij doet diensten in de tempel, maar het is een onderdeel van zijn eigenlijke taak. Het is eigenlijk een klein onderdeel, een toegevoegd onderdeel van zijn eigenlijke taak. Want wat hij in de tempel doet, is niet zo simpelweg die offers brengen, omdat God behoefte heeft aan dode schapen enzovoort. Hè? Ja, nee, laat ik dat dan maar eens een keer zeggen. De Heer zegt zelf, dat stinkt. En die offers heb ik niet gewild. Want zo is het ook inderdaad. Wat God wilde, is dat zijn woord werd onderwezen. En zijn woord wordt onderwezen, onder andere, door het brengen van die offers. Want God gaat het niet om dood vlees, maar God gaat het om de illustratie die tot stand komt via het offer. Dat wil zeggen, offers zijn er niet vanwege die dieren, maar de offers zijn er omdat ze illustreren bepaalde bijbelse goddelijke waarheden. Of anders gezegd, offers worden gebracht tot verzoening van de zonden des volks. Dan vat ik het maar even helemaal samen, zoals het in de Hebreeënbrief ook gebeurt. Offers worden gebracht tot verzoening van de zonden des volks. Maar als men denkt dat zonden verzoend worden door het bloed van stieren en bokken, dan zit men er toch wel naast. Bovendien, voor een mens mag het niet moeilijk zijn te begrijpen dat een dier, een redeloos dier, een stuk vee, dezelfde waarde zou hebben als een mens. En u weet, wat de mens het meest in de weg staat om te geloven, is zijn eigen hoogmoed. Maar diezelfde eigen hoogmoed, die bewaart er hem voor om te denken dat God een offer van een dier vraagt in plaats van een mens. Ik hoop dat u begrijpt waar het om gaat, hè? Onze zonden worden niet vergeven wanneer een dier sterft in onze plaats. En onze eigen hoogmoed bevestigt dat. Want wij zijn zoveel meer waard dan zo'n dier. Die dieren, zegt apostel Petrus onerbiedig, die zelf visser was trouwens, die zei, dieren zijn er alleen om gevangen en gedood te worden. Er staat er hoor, in 2 Petrus. Hoe staat dat? Maar daar is een mens niet voor. Waarom moest dan wel die offers gebracht worden? Eenvoudig, omdat die offers uitbeelden op welke wijze uiteindelijk de vergeving tot stand zou komen. En dan zijn we weer terug bij de verborgen Christus in het Oude Testament. De zaak is namelijk dat inderdaad onze plaats, de plaats van de zondaar, zou worden ingenomen door een ander. Dat wordt geïllustreerd doordat onze plaats wordt ingenomen door een stuk vee. Maar dat stuk vee is daarmee een beeld van degene die werkelijk onze plaats inneemt. En dat staat in Jesaja 53, bijvoorbeeld. Gelijk een lam dat ter slagbank geleid wordt. Hè? Ja, dat is het. En waarom wordt een lam ter slagbank geleid? Wel als offer. Of als paaslam of zoiets. Nou, dat is het hele verhaal. En daar staat, en dat wordt er toegepast op het werk van de knecht des Heren. En daarmee kom je inderdaad terecht bij de Messias zelf. Maar hoe dan ook, ik doe er wat lang over, maar het gaat er maar om dat de priesterlijke dienst van de priesters in de tempel, en in de rituele dienst, zou ik maar zeggen, dat de uitbeelding is van bepaalde geestelijke waarheden. En de taak van de priester was om deze geestelijke waarheden te onderwijzen. Niet om offers te brengen, maar om die waarheden te onderwijzen. De ellende is alleen dat de mens, en in dit geval Israël, de uiterlijke dingen, de illustraties, heeft gesteld in de plaats van de werkelijke dingen. En vandaar dat de Hebreeënbrief dat zegt. Die zegt, de wet die heeft slechts een schaduw van de toekomende goederen. Niet het dingen zelf, niet het beeld der dingen zelf. Het is een uitbeelding ervan. Het is een schaduw ervan, maar het is niet het ding zelf. Natuurlijk waren er offers onder het Oude Testament, maar het ware, het echte offer, was niet dat van stieren en bokken, maar het echte offer was dat van de Heer Jezus Christus. Nou, en dat is wat de priesters deden, dat echte offer illustreren. Maar wat het volk deed, is het echte offer vergeten, en wat hield men dan over? Alleen de illustraties ervan. En die werden vereerd, die werden aanbeden. En zo is vandaag aan de dag, en zal uw gedacht zijn, hoezeer diezelfde gedachtegang ook vaste voet gekregen heeft in wat wij dan maar noemen het christendom. Precies hetzelfde, waarbij de uiterlijke dingen de werkelijke dingen vervangen hebben. De geestelijke dingen, begrijpt u wel? Want de geestelijke dingen zijn de werkelijke. Er zijn wel eens filosofen geweest die hebben gezegd, alle stoffelijke dingen zijn maar een gedachte. Zijn eigenlijk niks. Materie is leeg. Materie is alleen maar kracht. Materie is alleen maar iets wat zich aan ons voordoet. En ze hebben gelijk, zo is het ook. Het doet zich aan ons voor, het illustreert ons iets. Maar het is niet het ding zelf. Alle materiële dingen zijn een plaatje, zijn uitbeeldingen van de geestelijke dingen. En voor zover priesters iets deden, was het uitbeelding van de geestelijke dingen. En dus het brengen van een offer door de priesters was een lering omtrent God. Het was dus overdragen van kennis van God. En dat wist, zal ik u laten zien. Want dan ga ik, zoek even een paar versen op over priesters, hè, wat ze moesten doen. Hè? Een paar maar hoor. Deuteronomium, hoofdstuk 17. In 18 waren we al. Daar ging het om de profeet als Mozes. Dan ga ik naar Deuteronomie 17. Eigenaardig hoor, daar gaat de eerste helft over van het hoofdstuk, dat wist ik niet, maar de eerste helft van het hoofdstuk gaat over het offervee. Er staat welk offervee God mishaagt. God zegt welke offers hij niet aanpakt. Dat is nogal wat. Als het goed beschouwd blijft er geen offer over wat de Heer nog wel aanpakt eigenlijk. Want er alles mankeert wel wat. Dat weet je toch, u weet het toch ook, dat aan bijvoorbeeld het paaslam, er mocht niks aan mankeren. Toon mij zo'n stuk vee, waar niks aan mankeert. Of een volkomen vaas. Toon mij een volkomen vaas. Er is altijd wel iets wat niet deugt. En anders kijk je niet goed genoeg, zeg ik altijd maar. Er is maar één die echt volkomen is, dat is Christus. Daar gaat het natuurlijk om. Nou goed, we hebben hier eerst een uiteenzetting over welk offervee God mishaagt. En dan staat er in vers 8. Wanneer een zaak aan het gerecht voor u te zwaar zal zijn, tussen bloed en bloed, tussen leven en leven dus, tussen rechtshandel en rechtshandel. U weet dat doden elkaar niet bestrijden voor de rechtbank. Levenden doen dat. Dus de zaak tussen bloed en bloed, tussen rechtshandel en rechtshandel, tussen plaag en plaag, zijn de twistzaken in uw poorten. Zo zult gij u opmaken en opgaan naar de plaats die de Heere uw God verkiezen zal. En gij zult komen tot de Levitische priesters. Ziet u dat? En tot de rechter. Maar als u het mij vraagt, is de rechter een Levitische priester? Dus een hendiadis, hè? Gij zult komen tot de Levitische priesters en tot de rechter, die in die dagen zijn zal, en gij zult ondervragen, en zij zullen u de zaak des rechts aanzeggen. Het gaat gewoon om dat je het niet eens kunt worden, ga je naar de rechtbank. Dat is de manier om je twistzaken uit te vechten. En gij zult doen naar het bevel des woords, let op hoor, en gij zult doen naar het bevel des woords, dat zij u zullen aanzeggen, van diezelfde plaats die de Heere verkiezen zal. En gij zult waarnemen te doen naar alles wat zij u zullen leren. Dus hier is sprake van onderwijs geven. Voorlichting geven eigenlijk. En die voorlichting komt van de rechtbank. En de rechtbank bestaat uit Levitische priesters. Dus wat doen Levitische priesters? Ze leren. In de zin van onderwijzen, want dat betekent het woord, hè? Levitische priesters geven onderwijs. Zij onderwijzen namelijk het recht. En wat is recht? Makkelijk, wat is recht? Dat is het woord van God, dat is recht. De geboden, het woord van God gewoon, dat is recht. Ja, als wij geboden zeggen, denken we weer aan gij zult niet dit en gij zult niet dat. Dat is de vloek die op het Nederlandse volk rust, zeg ik altijd maar. Want bij geboden zouden we moeten denken aan recht. Wat recht is. Als in Johannes staat dat we zijn geboden zouden bewaren, betekent het niet gij zult niet dit en gij zult niet dat, maar dat betekent dat wij zouden ons houden aan het recht en dat recht zouden aanhangen met onze gedachten. Met onze daden kunnen wij dat niet, want het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet en het kan ook niet, maar de geest is wel gewillig. Er staat in Romeinen 7 en 8 zo achter elkaar zo, ja. De geest is wel gewillig. Het vlees is zwak, maar de geest is gewillig. En het gaat erom dat we met de geest de wet Gods onderschrijven. Nou, daar gaat het maar om. Dat we zouden luisteren naar het woord, het recht, wat ons geleerd wordt, of wat Israël geleerd wordt, door de Levitische priesters, die daarom ook rechter zijn. Ze onderwijzen het recht. Nou, dat is wat priesters doen. Want het is geen dienst in de tempel, maar het is een dienst in de rechtszaal. Dus het werk van een rechtsgeleerde, een schriftgeleerde uit de evangelie, zal ik maar zeggen. Dat is eigenlijk het werk van de Levitische priester. Zij onderwijzen dat wat recht is. Ze geven onderwijs in het woord van God. En dat naar het bevel der wet die zij u zullen leren, vers 11. En naar het oordeel dat zij u zullen zeggen, zult gij doen. Gij zult niet afwijken van het woord dat ze u zullen aanzeggen ter rechter of ter linkerhand. Enzovoorts. De man nu, die trotselijk, hoogmoedig dus, handelen zal dat hij niet horen naar de priester, de welke staat om al daar de Heer uw God te dienen, of naar de rechter, want het is uiteraard dezelfde, die priester of rechter, dezelfde man zal sterven en gij zult het boos uit Israël wegdoen. Nou, dat is het. En de oproep hier is dat men zal luisteren naar degene die recht spreken en die dus het woord van God onderwijzen. Dat het al dat volk horen en vrezen en niet meer trotselijk, hoogmoedig dus, handelen. Ja, dat is gehoorzamen. Dat is luisteren naar het rechtswoord wat God tot ons spreekt en eventueel wat God aan ons verklaart. En toegepast op Israël gaat het om het woord wat door de priesters zou verklaard worden. En toegepast op de volken gaat het om het woord dat door Israël aan de volkeren zou worden onderwezen. Dat is de priesterlijke taak van Israël namelijk, om het woord van God te onderwijzen aan de heidenen. Terwijl men in de praktijk gewoonlijk andersom gedaan heeft, zoals het in hun eigen literatuur staat, hun eigen Talmud met name, want daar staat in dat juist de heidenen worden afgezonderd, worden gehouden buiten de invloedssfeer van de wet. Want de wet is van Israël, de heidenen hebben er niks mee te maken. Terwijl de waarheid andersom is, de heidenen zouden moeten komen tot het woord van Jehovah en daardoor zouden ze zelfs bij Israël ingelijfd worden. En dat is precies de grond waarop straks de 1000 jaar het rijk van de Messias onder het nieuwe verbond tot stand zal komen. Want de heidenen zullen gezegend worden in en met, samen met Israël. Zoals wij heidenen nu al gezegend worden, samen met de gelovigen uit Israël. Het is precies dezelfde gedachte. Wij nu in het verborgen koninkrijk, zij straks in het geopenbaarde koninkrijk, maar beide als vervulling van de belofte aan Abraham. In u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Het is Israël geweest die zegt, nee, dat is alleen van ons. Het hoort uit, jullie horen er buiten. Maar je kunt er niet zomaar iedereen toelaten in onze gemeenschap. We hebben dat nog meer gehoord. Nou, het staat in de Talmud in elk geval, dus vooruit maar. He? Dat was dat is Deuteronomium 17. Nou ga ik naar Deuteronomium 24. Deuteronomium 24. Vers 8. Wacht u in de plaag der melaatsheid dat gij naastiglijk waarneemt en doet naar alles wat de Levitische priesteren u lieden zullen leren. Gelijk als ik hun geboden heb, zult gij waarnemen te doen. Dus het is duidelijk, de priesters zijn onderwezen door de Heer, waarna het volk onderwezen wordt door deze Levitische priesters. Vooral wanneer zij melaat zijn. Dan niet de priesters, maar het volk uiteraard. Aardig is dat, hè? Dat betekent gewoon letterlijk, als iemand melaats was, dan moest hij zich houden aan de Mozaïsche wet, waarin die melaatsheid geregeld was. Wel, het werd niet genezen door de wet, eigenaardig is dat. Door de wet wordt melaatsheid niet genezen, maar als het genezen wordt, dan gebeurt het wel volgens een bepaald ritueel. Eigenaardig, hè? Want dan moet men zich vertonen aan de priester, dan moet men in quarantaine blijven en weer vertonen aan de priester en moet een offer brengen. En het is heel ingewikkeld in elk geval. Je wordt me zo van mijn laatstijd ook niet genezen. Maar waarom staat het hier? Wel ook vanwege de diepere betekenis, want mijn laatstijd is gewoon een beeld van de zonde. Mijn laatstijd is immers, ik weet niet of ik het goed zeg, maar ik dacht dat het echt een huidziekte was. In ieder geval openbaart het zich naar buiten uit aan de huid. En daarom beeldt het uit de zonde die immers in de uitwendige mens zit. De zonde die immers woont in het vlees. Trouwens, het woord vlees wordt heel wat keertjes gebruikt in verband met met de melaatsheid. Het gaat om zweren in het vlees enzovoorts. Wel, en de genezing van melaatsheid is een beeld van dat men gereinigd wordt van de zonde. En hoe wordt men gereinigd van de zonde? Wel, op de wijze die God bepaald heeft. En dan moet men zich vertonen aan de hoge priester of aan de priester en al die dingen meer. En het gaat erom dat dat onderwezen wordt. En wat de priesters dus onderwezen, vooral ook door deze leer over de reiniging van de melaatsheid, is de wijze waarop een zondaar gereinigd wordt van zijn ongerechtigheid. En dat kan ook alleen maar via de priester. Waarbij men zich moet vertonen aan de priester, moet komen tot de priester. En wie die priester is, dat weet u waarschijnlijk wel. Dat is dezelfde als die profeet. Ja. Uit welke profeet? Die uit Hebreeën 1 vers 1. Nou ja, die uit Deuteronomium 18 of uit Johannes 1. Zijt gij de profeet? Nee, zegt Johannes de Doper. Dat was niet de profeet. Niet de profeet als Mozes. Maar het gaat om een andere profeet. De profeet namelijk bedoel ik uit Hebreeën 1. God eertijd veelmalen op vele wijze tot de Vader gesproken hebbende. Dat hebben we al gehad vanavond. Heeft gesproken door de Zoon. Die dus inderdaad profeet is. Waarna diezelfde profeet, namelijk de Heer Jezus, vergeleken wordt met Mozes in Hebreeën 2 inmiddels. Waarna hij vergeleken wordt met Aaron. En dan zijn we weer een paar hoofdstukken verder in de Hebreeënbrief. Maar het verhaal is gewoon dat deze priester, namelijk de profeet of wie dan ook, die zijn een beeld van de Heer Jezus Christus, die profeet is, omdat hij het woord zelf is, en die ook priester en koning is naar de ordening van Melchizedek. En men wordt alleen gereinigd van de zonde wanneer men komt tot deze hoge priester. Of beter, wanneer men komt tot deze priester naar de ordening van Melchizedek. Zodat wanneer men gereinigd wordt van melaatsheid, dan meldt men zich bij de priester naar de ordening van Aaron. Maar als men gereinigd wordt van dat waar melaatsheid een beeld van is, komt men tot de priester waarvan Aaron een beeld is. Heb je dat? Dat is een volmaakte parallel. Ja. Nou, dat is het verhaal. En u ziet, wat de priesters onderwijzen is hoe je gereinigd wordt van melaatsheid, of via welk ritueel dat gebeurt, maar daarmee onderwijzen zij op welke wijze een mens gerechtvaardigd wordt van zijn zonde. En ze zijn dus lerende priesters. Dat is wat er uitdrukkelijk staat. Al wat de Levitische priesteren u lieden zullen leren. Onderwijzen. Nou, dan heb ik nog een heel mooie uitdrukking. Namelijk in 2 Kronieken 15. Gewoon even om de uitdrukking. Dat is in 2 Kronieken 15 vers 3. Ook een drievoudig parallelisme. 2 Kronieken 15 vers 3. Israël nu is vele dagen geweest zonder de ware God. En zonder lerende priester. En zonder de wet. Dat wil zeggen, men was zonder God en zonder wet, want er was niemand die dat onderwees. Er waren misschien priesters, maar ze deden niet wat ze doen moesten. En daarom waren er niet echt priesters. Er waren dus geen lerende priesters. Eigenaardig is natuurlijk dat je vervolgens, net als in Hosea over die profeet, ook hier dat begrip lerende priester kan toepassen op Christus. Maar dat is achteraf en terugredenerend. Want de ware God is immers de Heer Jezus Christus. En de wet, namelijk het woord van God, is de Heer Jezus Christus. Wie is dan de lerende priester? Dat is ook de Heer Jezus Christus. Maar dat is een diepere profetische toepassing natuurlijk. Maar dat gaat nou niet primair daarom. Het gaat om het principe dat hier de kennis van de ware God en de kennis van de wet afhankelijk is van deze lerende priester. Zodat je hier uit dit vers ook weer uitdrukkelijk leert dat het de taak is van de priester om het woord van God te onderwijzen aan het volk. Eventueel door al die Levitische offeranden, zal ik dan maar zeggen, door al die rituelen. Maar het hoeft helemaal niet, kan ik gewoon door gewoon letterlijke taal. Dat vind je ook in Micha, maar dan in het negatieve. Dat is Micha 3, vers 11, waar Jeruzalem gebouwd wordt met onrecht, of ten onrechte gebouwd wordt, want dat betekent het gewoon, hè? Bouwende Sion met bloed en Jeruzalem met onrecht. En dan staat er haar in vers 11 van Micha 3, haar hoofden rechten om geschenken. Rechten wil zeggen recht spreken. Even vasthouden, hè. Haar hoofden spreken recht om geschenken. En haar priesters leren om loon. Zij doen het dus om geld. Ten behoeve van het gewin. Ze geven onderwijs in het woord van God. En ze doen dat tegen een bepaald tarief. Daar gaat het om. En dat is uiteraard niet de bedoeling. Je kan niet anders. Als je het woord van God onderwijst, geef je onderwijs in de genade. Dan moet je onderwijzen dat alles gratis is. En dat is heel vervelend, want dan heb je geen tarieven meer natuurlijk. Hè? Ja.
25 gulden, de dood met de Heilige Geest.
Is dat voor 25 gulden?
Ja, liefertje.
Ik heb ook wel eens verhaal gehoord van iemand die een predikant nodig had om te kunnen trouwen. Want men meent dat daar een predikant bij nodig is. En die zei, wat wilt u, een preek van 75 of van 100 gulden? Waarom? Ja. Dat is echt zo hoor, dat is echt zo. Ik spreek helemaal geen kwaad, dat is echt zo. Ja. Ja. Zulke dure preken heb ik ook, maar ja, dat moet ik ze wel zelf bedenken. Dat mag wel ook voor die centen natuurlijk, maar daar gaat het nou niet om. Dus, nou, let nog even op het parallelisme tussen het recht spreken om geschenken en het leren om loon. U ziet dat hieruit ook volgt dat het recht spreken gebeurt door de priesters. Want de priesters worden geacht kennis te hebben van het woord van God en dus van het recht en van de wet. Alleen, hier wordt het negatief aangehaald, want ze doen het niet om de Heer te dienen, maar ze doen het om zichzelf te dienen. Ze hebben een ander goed doel uitgevonden. Dus, maar in ieder geval leer je eruit dat zij zouden onderwijs geven, zouden leren. Verder verwijs ik in dit verband altijd ook even, zo tussen neus en lippen, door naar Ezra, van wie die beurtelings genoemd wordt Ezra de priester en Ezra de schriftgeleerde. En ik geloof zelfs één keer Ezra achter elkaar, Ezra de priester, Ezra de schriftgeleerde. Of Ezra de priester, comma, de schriftgeleerde. Maar het punt is gewoon dat elke priester een schriftgeleerde behoort te zijn. En wat deed Ezra? Die stond op een houten verhoging, stond hij van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, uit de wet te lezen en te verklaren. Dus ook iets eigenaardigs. Als je, ik weet, het is niet overal hetzelfde hoor, laat ik dat erbij zeggen, maar als je vandaag de dag naar een synagoge gaat, dan hoor je gewoonlijk wel uit de schrift lezen, maar hoor je gewoonlijk niet de schrift verklaren. Heel eigenaardig. Dus niet overal, daar bestaat verschil in, ik zeg het uitdrukkelijk. Dus als je zegt, ik heb het wel eens anders gezien of gehoord of meegemaakt, dat kan heel goed. Maar de algemene gedachte is dat het woord gelezen wordt, maar verklaard wordt het gewoonlijk niet. Ik bedoel, er wordt ook geen poging toe ondernomen. Je kunt zeggen, ik ben ook wel eens ergens geweest waaruit het schrift gelezen werd en waar het niet verklaard werd. Dat kan natuurlijk ook. Maar het gaat erom dat men daar zelfs vaak niet een poging toe onderneemt, terwijl van Ezra staat dat hij dat uitdrukkelijk wel doet en dat hij pas verder las als iedereen het begrepen had. Zodat hij waarschijnlijk ook een paar jaar deed over het Johannes-evangelie. Oh nee, dat bestond toen nog niet. Nou, dan had hij Jesaja. Er waren 66 boeken, dus de... oh, dat was ook nog niet misschien, of wel? Ja, dat was er wel, ja. Nou goed, daar deed hij dus ook heel lang over. Maar het gaat er maar om dat de priester zou onderwijzen. En wat ik nou natuurlijk zou moeten aanhalen is in elk geval 1 Petrus 2, maar ik doe het gewoon uit het hoofd. 1 Petrus 2, namelijk vers 5 tot en met 9, waar de apostel Petrus spreekt over de roeping van een gelovig Israël. Hij zegt, gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, geroepen om te verkondigen de deugden, zoals trouw en waarheid en barmhartigheid en genade, om te verkondigen de deugden desgene die u getrokken heeft uit de duisternis, de nacht, tot zijn wonderbare dag, licht dus. Zie? Gij die eertijds geen volk, we hebben het al gelezen, kijk, als ik verder lees weet ik het weer. Gij die eertijds lo ami waard, maar nu ami zijt geworden. Die schriftplaats is dat. En we hebben hem dus al aangehaald in verband met Hosea, want daar wordt het onder andere uit geciteerd. Maar voor een ander deel werd het geciteerd uit de wet. Over dat koninklijk priesterdom. Ik heb al geloof ik alles gezegd, mijn volledige salve zeg ik het nu weer. Als Petrus het aanhaalt uit het Oude Testament, moet hij toch begrepen hebben dat een koninklijk priesterdom een onmogelijkheid was onder de wet, aangezien koningschap en priesterschap daar uitdrukkelijk gescheiden werden. Tegen alle gebruiken in, overigens. Maar in Israël werd het gescheiden, want het eerstgeboorterecht werd als het ware opgesplitst en het koningschap ging naar Juda en het priesterschap ging naar Levi, vandaar dat koningschap en priesterschap uitdrukkelijk gesplitst waren. Dat is waar de Hebreeënbrief op terugkomt. Maar als in Deuteronomium en Exodus al gezegd wordt dat Israël geroepen werd tot een koninklijk priesterdom, dan betekent dat niet vervuld zou worden onder het oude verbond en dus zou het slechts kunnen onder het nieuwe verbond in overeenstemming met het priesterschap van Melchizedek. Men had het dus kunnen weten met een beetje goede wil, maar men zal wel weer gezegd hebben, je moet niet overal wat achterzoeken. Maar goed, Petrus deed het dus wel. En het gaat er dus om dat volgens 1 Petrus 2, maar ook Exodus 19, waaruit hij citeert, Israël geroepen was tot priesterschap. Niet alleen koningschap, maar ook priesterschap. En dat Israël koningschap beloofd is, dat weet het ook vandaag, want het zal heersen samen met de Messias. Maar dat het priesterschap gegeven is, ik weet niet of men dat nog wel weet. Maar dat is inderdaad de taak van Israël. Want wat is het voordeel van de Jood en wat is het nut van de besnijdenis? Romeinen 3. Wel, dit is het eerste dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Dus is het profeet en priester. Maar omdat het zelf de kennis verwerpt, verwerpt de Heer dat volk. Want dit volk kan geen priester zijn. Als het zelf het recht niet weet, kan het ook niet het recht onderwijzen. Als het zelf de kennis verwerpt, kan het ook de kennis niet onderwijzen aan anderen. Dus laat u nou niet meer wijs maken dat we zoveel van het jodendom kunnen leren, want dat is het misverstand. Als wij echte gelovigen zijn, dan kan het jodendom van ons heel wat leren. Alleen worden ze dan jaloers. En dat is erg vervelend, maar dat staat wel in Romeinen 10. En er is één ding om nog meer jaloers op te zijn. Dat is op een gelovige Jood. Nou goed, maar daar hebben we het nou niet over. Hè? Ja, denk daar maar eens over na. Ja. We moeten het helaas hierbij weer laten. We zijn natuurlijk nog lang niet uitgepraat, maar de band is vol. En we zullen dus de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader, dat wij door uw genade en door uw waarheid tot u mogen komen. We danken u dat genade en waarheid tot stand gebracht zijn door de middelaar en daarom de hoge priester en koning van het nieuwe verbond. We danken u dat we door hem tot u mogen komen. We danken u ook dat we met vrijmoedigheid onszelf mogen vertonen aan die priester, omdat we weten dat we gereinigd zijn van de zonde. We danken u, Vader, dat u degene bent die ons reinigt. Dat u een offer tot stand hebt gebracht. Dat u een offer bereid hebt. En dat het lam geslacht was van voor de grondlegging der wereld. We danken u dat wij door dat offer tot u mogen naderen met alle vrijmoedigheid. En ons mogen verblijden in de zegeningen die u ons geschonken hebt. Zegeningen die u ook aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd had. We danken u dat we erfgenamen geworden zijn van de belofte. Door geloof. En doordat we niet het woord, uw woord, verworpen hebben, maar doordat we ons door het woord hebben laten onderwijzen en daarnaar horen. We danken u, Vader, dat die zaligheid is uit dat gehoor, uit dat horen naar het woord wat u ons geschonken hebt. We danken ook dat wij door dat woord nu eerstelingen geworden zijn van dat Messiaanse Rijk, van dat beloofde Koninkrijk. Een Koninkrijk wat weliswaar nog verborgen is, maar wat in de toekomst geopenbaard en uitgebreid zal worden, ook in deze zienlijke wereld. Wij danken u, Vader, dat wij eerstelingen binnen dat Koninkrijk mogen zijn. Door uw roeping, door de verkiezing van uw genade. En daarom, we hebben niets om te roemen in onszelf, maar wij roemen in Christus. Wij roemen in de genade die hij ons geschonken heeft. Wij roemen in zijn wijsheid, in zijn trouw, in zijn geloof. En we danken u dat we door hem ons veilig mogen weten in uw hand en mogen weten eerstelingen te zijn van een nieuwe schepping. We danken u daarom dat we vanavond ook weer dit woord mochten openen en bij deze eenvoudige waarheden mochten stilstaan. Dat de zaligheid is door het horen naar uw woord, hoe dan ook. En we danken u dat we dat woord ook vanavond mochten horen. Wees u zo ook met ons wanneer we deze plaats verlaten, opdat uw zoon gestalte in ons zou krijgen, opdat we opgebouwd worden zouden naar het beeld van u, het beeld van uw zonen, omdat we waarlijk beelddragers God zouden zijn. Niet door ons eigen werken, maar eenvoudig doordat u uw werk in ons volbrengt door uw genade en waarheid. Amen.